Misschien hebben jullie ook al gehoord waar we het over zullen gaan hebben, of nog niet. Nee, dat is nog niet gecommuniceerd. Dan doen we dat bij deze. We hebben het gehad over het boek Prediker. En daarvan dan meer thematisch, in de zin van wat zegt het boek Prediker over de gelovigen, de rechtvaardigen. Het woord gelovigen komt niet eens zo heel vaak in het boek Prediker voor. In het Oude Testament worden daar vaak synoniemen voor gebruikt, zoals de langmoedige, de rechtvaardige, de wijze. En soortgelijke woorden, die zullen we dan nog wel tegenkomen. En Prediker is eigenlijk een boek waar je misschien in eerste instantie niet direct aan zou gaan beginnen om te lezen. En wie het wel eens gelezen heeft, eerlijk gezegd, word je daar niet echt vrolijk van aan één kant. Want het beschrijft het natuurlijke leven onder de zon. En de prediker, Salomo, de wijze koning, heeft alles ook onder de zon onderzocht. En kwam tot de conclusie, wat in het begin van Prediker staat, lees maar even mee. En waar eigenlijk heel het boek Prediker in dat teken wordt verwoord. Dat staat in hoofdstuk 1 vers 2. Ik lees vers 1 er even bij. Er staat de woorden van de prediker, de zoon van David, de koning te Jeruzalem. En het blijkt dus dat het koning Salomo geweest is. En dan staat er, ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. En aan het eind van het boek, in hoofdstuk 12, wordt dat dan nog een keer herhaald, alleen iets beknopter, dan staat het er maar één keer. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker, het is al ijdelheid. En dat geeft eigenlijk al aan in welke context het boek Prediker gelezen zou worden. Niettemin, het spreekt ook over de gelovige die in de wereld leeft in de dagen van koning Salomo in het bijzonder. En natuurlijk spreekt het ook over ons, want de rechtvaardige, dat is iemand die alleen maar rechtvaardig kan zijn op grond van het geloof in de levende God door de Heer Jezus Christus. En het is dan opvallend dat je dat in dit boek ook tegenkomt. Daar zal ik zo dadelijk wel het een en ander van met u lezen. Ik wil eerst een paar inleidende woorden zeggen over het boek Prediker. Prediker is een van de vijf boekrollen, Megillot heet het dan, die gelezen wordt bij een feest in het orthodoxe jodendom. En dat is het Loofhuttenfeest. En het Hebreeuwse woord voor prediker, dat is het woord Kohelet. En dat betekent eigenlijk niet eens prediker. Men heeft het wel zo vertaald, maar het woord Kohelet, dat komt van het woord kahal. En dat betekent verzamelen, vergaderen. Het is ook het woord wat als zelfs van een naamwoord in het Oude Testament gebruikt wordt voor het woord gemeente of vergadering, als het gaat om Israël. De vergadering van Israël. De gemeente van de vergadering van Israël wordt het soms genoemd. En daar staat soms dan een synoniemwoord bij, dat is dan Eda. Maar hier staat het woord Kohelet. En dat komt van het werkwoord kahal, betekent vergaderen of verzamelen. Dus de prediker betekent eigenlijk dat hij verzamelde. Hij is de verzamelaar. En wat hij verzamelde, was niet alleen de wijsheid die in deze wereld is, alles wat er onder de zon gaande is. Daar heeft hij zich wel degelijk in verdiept. En toen kwam hij tot de conclusie, dit is allemaal ijdelheid. Het heeft geen zin voor eeuwig. Alles onder de zon is tijdelijk, is vergankelijk. En wat je ook doet, je gaat een keer dood en je moet het achterlaten. En een ander gaat er misschien met al het werk en inspanning die jij hebt gedaan mee aan de haal. En alle rijkdom die je misschien hebt verzameld, die wordt door een nakomeling van jou weer verkwanseld. En waar heb je dan voor ingespannen? Dat is onder andere een van de gedachten die hij naar voren brengt. Maar wat hij in het bijzonder verzamelde, is wat ons natuurlijk ook voorgehouden wordt in het Nieuwe Testament dan, in de reden van de Heer Jezus. Verzamelt u geen schatten op de aarde, die door de motvlinder, die vreet de kleding op, dus dat is verderf. En de roest, dat is ook verderf, kunnen vergaan. En wij zouden ons dus bij voorkeur, en dat heeft de prediker in het bijzonder ook gedaan, en het volk waar hij koning over was voorgehouden, de schatten die in de hemel zijn verzamelen. En dan moet je dus niet onder de zon kijken, maar dan moet je boven de zon kijken. En de zon maakt nog deel uit van deze schepping. Staat in de tweede hemel, zeggen we dan wel voor het gemak. Maar God woont in de derde hemel, de hemel der hemelen. En daar zou je dus de zin van het leven, de inhoud van het leven, het doel van je leven en het heil voor je leven moeten zoeken. En die conclusie die houdt hij dan ook eigenlijk aan het eind van het boek Prediker voor. Lees maar even mee. Prediker 12. En daar staat er wat hij eerst verzamelde. Dat was in vers 9 van Prediker 12. En voorts, terwijl de prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. En hij stelde vele spreuken in orde. Ook het boek Spreuken is grotendeels van koning Salomo. En dan staat er, de prediker zocht aangename woorden. Ja, er staat uit te vinden in de Statenvertaling. Het wil niet zeggen dat hij ze zelf uitvond, maar dat hij ze zocht om te vinden. Hè. Uitvinden, dan bedenk je iets nieuws. En dat is ook maar de vraag nog, hè, want prediker zegt, er is niets nieuws onder de zon. Maar toch, hij heeft ze gevonden en het geschreven is recht. Dus dat wat hij aan woorden die aangenaam zijn, en dan niet voor het vlees, maar in de eerste plaats voor God zelf, aangename woorden voor hem, en die voor ons als gelovigen aangenaam zijn, omdat wij er baat bij hebben, omdat wij onze troost, ons heil, onze zekerheid uit die woorden kunnen putten. En dan heeft hij het ook nog geschreven. Het geschreven is recht. Dat kan alleen maar slaan op het woord van God. Het woord des Heren is recht, zegt de schrift in de psalmen. Verschillende keren. Onder andere psalm 19. En alle andere woorden in de wereld, dat is krom. En we leven in een wereld met mensen die goddeloos zijn in meerdere of mindere mate. Ze worden zondaren genoemd. In de Filippenzenbrief heten ze een krom en verdraaid geslacht. En de Heer Jezus sprak over zijn Joodse tijdgenoten als een boos en overspelig geslacht. Maar wat waren ze godsdienstig? Ze waren o zo religieus. Maar hun hart hielden ze ver van de Heer. Want God ziet het hart aan. Hè? Niet de buitenkant is voor God de norm, maar of je met je hart gelooft. En die woorden die hij dus had gevonden en ook opgeschreven, dat zijn, zegt vers 10, woorden der waarheid. En die woorden heeft hij dus in bijzonder gezocht. En ook gepredikt. Want er staat dat hij die het volk heeft geleerd in vers 9. Zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht. En die vele spreuken die ook in het boek Spreuken verwoord staan, zijn geweldige studies als je daar de gelegenheid voor krijgt. En veel diepgang zit er ook in, naast de meer oppervlakkige betekenis. En dat zijn woorden ook van grote wijsheid. Het kan ook niet anders, het is natuurlijk Gods woord, dat is sowieso wijsheid. Het is het woord van de alleen wijze God. Laat het even goed tot je doordringen. Onze God is alleen maar wijs. En als hij zich openbaart, dan doet hij dat door zijn Zoon Jezus Christus in de eerste plaats. En die heet in de schrift de wijsheid Gods en de kracht Gods. En in hem zijn alle schatten der wijsheid en kennis verborgen, zegt Kolossenzenbrief. Dus als je echt wijs wil worden, waartoe de prediker ook in deze woorden van dit boek ons toe opwekt, en in zijn tijd dus ook, dan moet je je melden bij de Heer en vragen of je tot geloof, door geloof zijn geest ontvangt, en die ontvang je, en dan door die geest geleerd mag worden. En bij gelegenheid wordt die geest ook genoemd de geest van wijsheid. En het is Paulus die bidt voor de gelovigen in de Efezebrief, in het bijzonder voor de gelovigen, hè, dus niet voor de wereld, want dat is maar heel weinig schriftplaatsen waar hij voor de wereld bidt, een enkele keer. En dan zie je dat hij zegt, ik bid voor de gelovigen in de Efezebrief, dat zij die geest van wijsheid en openbaring in kennis van hem, van de Heer, mogen ontvangen. Die verlichte ogen om kort gezegd de Heer veel beter te mogen leren kennen. En daarvoor heb je die wijsheid van God nodig. En die geest leidt ons in al de waarheid, zegt de schrift. Dus je hebt van de Heer de sleutel tot het verstaan van de schriften ontvangen als je een gelovige bent geworden. En als je onderdanig wilt zijn aan wat de schriften zeggen, dan zul je ook in je leven lang steeds meer ontdekken wat het woord van God ons voorhoudt. En de fundamentele stap waar het feitelijk om gaat, is dat er staat in vers 13, waar hij de conclusie aan het eind van het boek de mens voorhoudt in het algemeen. Daar staat van alles wat gehoord is, ook wat hier geschreven is, is het einde van de zaak. Dat is dus eigenlijk de slotsom, de conclusie. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. Dus als de mens iets zou moeten doen of horen te doen, dan is dat in de eerste plaats begin met God te vrezen. En dat wil niet zeggen dat je bang voor God moet zijn, maar dat je een heilig ontzag moet hebben voor God en voor zijn woord. En houd zijn geboden. In die dagen was dat natuurlijk de wet, maar ook in het Nieuwe Testament. Wij leven niet onder de wet, wij leven onder het Nieuwe Verbond. En daar heb je natuurlijk ook wel de woorden uit Johannesbrief waar staat dat wij ook de geboden des Heren zouden bewaren. En dat bestaat voor het groot gedeelte uit het begrip liefde. Want dat is feitelijk elkander lief hebben zoals de Heer ons heeft lief gehad. En zijn woord bewaren, dat wil zeggen in onze harten laten planten, zodat dat daar kan vrucht dragen en wortels schieten en kan uitdrukking geven aan de goede werken die de Heer in ons leven zou kunnen doen. En dat is het belangrijkste, want uiteindelijk staat in vers 14, want God zal ieder werk in het gericht brengen met al wat verborgen is, het zij goed of het zij kwaad. Dus eenmaal moet ieder mens moet verantwoording afleggen voor zijn leven. En dat is voor ons als gelovigen uiteraard geen angstige situatie. Wij hebben te maken met de rechterstoel van Christus. En daar zullen wij ook alle voor geopenbaard worden, opdat hetgeen door het lichaam is geschied openbaar worden, staat er dan bij. Het zij goed, het zij kwaad, waarbij we dan denken aan de vergelijking in 1 Korinthe 3, waar enerzijds gebouwd wordt met goud, zilver en kostelijk gesteente, en anderzijds wordt de tegenstelling genoemd met hout, hooi en stoppelen of stro. En dat laatste dat verbrandt door het vuur heen, het oordeel Gods komt er overheen. Maar de persoon als zodanig is wel behouden, al zo door het vuur heen moet je dan lezen. En daarnaast is het zo, zij die met goud, zilver en kostelijk gesteente hebben gewerkt, dat wil zeggen dat God door hen heen heeft kunnen werken, daarvoor zullen de gelovigen beloond worden. En wat de mens als zodanig betreft, het oordeel Gods dat vindt in fasen plaats, daar ga ik nu verder niet echt op in, maar uiteindelijk bij de grote witte troon zal ook ieder mens daar verantwoording moeten afleggen van zijn leven. En als hij niet in het boek des levens staat geschreven, nou, dan wordt hij op grond van de werken die hij heeft gedaan veroordeeld en zal de strafmaat ontvangen. En dus heel simpel, ieder mens heeft dus eenmaal rekening te houden met de levende God, die hij in zijn leven wellicht ontkend heeft, misschien ook wel juist als vijand heeft zich opgesteld ten opzichte van de Heer, toch eenmaal zal men daar verantwoording voor moeten afleggen. En de belangrijkste keuze die de mens dus eigenlijk zou horen te maken in zijn leven is: begin met God te vrezen. Kom tot geloof. Bekeer je van je ijdele wandel. Zo zou je het ook kunnen zeggen. En dat is wat uiteindelijk de slotsom is van prediken. Daartussendoor staan natuurlijk ook nogal wat schriftplaatsen die ook voor ons tot lering zijn. En daarvan zullen we ook wel een aantal zien. Dus prediker verzamelde dus in de eerste plaats de woorden der waarheid. En de woorden der waarheid is samen te noemen het woord der waarheid. En dat is het woord van God. Er is niets anders wat onder die naam zou kunnen worden gerekend. Alleen het woord van onze God is de waarheid. En daar zou je al vertrouwen op kunnen stellen. En dat zou ik vooral doen. En dus de boodschap is feitelijk: in deze wereld onder de zon heeft niets een blijvend eindresultaat voor eeuwig. Daarom stel je leven ter beschikking van de levende God. Vrees God, houd zijn geboden. Daar zal de Heer je ook eenmaal in de toekomst voor beoordelen en ook belonen. En voor de ongeloven staat zelfs in de schrift, de Heer Jezus zegt het, van elk ijdel woord wat iemand gesproken heeft, daar zal hij ook rekenschap moeten afleggen voor God. Elk ijdel woord. Hè? Nou, en de mensen spreken van nature nogal wat ijdele woorden. Dus
Ja, ik citeer dan maar even Romeinen 3. Daar staat: God is waarachtig en alle mens is... Nou, dan weten we genoeg. Alle mens is van nature leugenachtig. Dus pas als je tot geloof komt, kun je leren om de waarheid te spreken. En dat wordt ons ook voorgehouden in de Efezebrieven. Dat wij de waarheid zouden spreken ten opzichte van elkander. Want we zijn elkanders leden. We behoren het lichaam van Christus. We hebben de waarheid lief. Want dat is het woord van God. En wij zouden ook vanuit die waarheid wandelen. En daarover spreekt de prediker ook verschillende keren in een aantal gedeelten, waar we dan eerst maar eens beginnen in hoofdstuk 1 vers 17 te lezen. Waar hij nogmaals tot de conclusie komt dat dit leven onder de zon feitelijk ijdelheid is. Daar staat: daarom haatte ik dit leven, want dit werk dacht mij kwaad dat onder de zon geschiedt. Want het is al ijdelheid en kwelling des geestes. Dat is wel heel zwart-wit gezegd. Het is een sombere conclusie, maar het is wel realiteit. En als je dus alleen in dit leven je verwachting hebt gesteld, dan kom je uiteindelijk bedrogen uit. Want de mens leeft een bepaalde tijd en hij sterft. En wat blijft er dan van over? Nou, als het geen gelovige was, niets. En je kunt van alle aardse goederen niets meenemen. En als je kinderen hebt gekregen, staat niet vast dat je ze ook terug zult zien. Behalve als ze gelovigen geworden zijn. En als jij ook een gelovige bent, dan weet je zeker dat je ze terug zult zien. En daarom is het ook een grote zegen als je kinderen hebt die de Heer hebben leren kennen. En het is vaak een groot verdriet voor ouders die kinderen hebben die de wereld ingaan. En die niets met het geloof van doen willen hebben. En daarom zeggen we ook altijd, als je jonge kinderen hebt, breng ze zo jong mogelijk met de dingen van het woord van God in aanraking. Ik heb wel eens een theoloog en een pedagoog horen zeggen, die zei van: ja, je moet pas beginnen met geloofsopvoeding als ze in de puberteit komen. Dan ben je feitelijk te laat. Want dan gaan ze juist zichzelf ontdekken en gaan ze hun eigen identiteit uitzoeken. En daar is vaak geen plaats meer bij voor een leven met God. Maar van jongs af aan, ze bijbrengen de woorden Gods in alle eenvoudigheid. Dat is het belangrijkste wat er is. Heb je nog geen garantie dat ze later, wanneer ze hun eigen keuzes maken, dan ook de weg met de Heer vervolgen? Zoals als ouders dat dan doet. Maar wel een veel grotere kans. En dus dat is het belangrijkste waar het om gaat. Nou, laten we naar Prediker 9 gaan. Daar staat een gedeelte wat Salomo dan over de rechtvaardige schrijft. Er staat: zekerlijk, dit alles heb ik in mijn hart gelegd, opdat ik dit alles klaarlijk mocht verstaan. Dat de rechtvaardigen en de wijzen, dat woordje en mag je hier lezen als namelijk, want de rechtvaardige wordt geacht wijs te zijn in de geestelijke dingen dan, in de dingen van de Heer. Dat de rechtvaardigen, namelijk de wijzen, en hun werken in de hand Gods zijn. Nou, dat kun je zo rechtstreeks naast het Nieuwe Testament leggen, waar Paulus in de Filippense brief schrijft. In hoofdstuk 2, vers 13, zegt hij dat het God is die het willen en het werken in ons bewerkt. Nou, zijn welbehagen. Maar er staat in het vers daarvoor wel dat wij als gelovigen gehoorzaam zouden zijn aan dat woord. Gehoorzaamheid aan het voorbeeld der leer, zegt Romeinen 6, waaraan wij overgegeven zijn. En als we kinderen God zijn, dan hebben we dat lief. Dan willen we dat ook graag. En dan willen we niets lievers dan de Heer leren kennen, volgen en ook hem dienen naar de mogelijkheden die hij en ieder van ons geeft. En dan weet je dat de werken van de gelovigen de wijze in Gods hand zijn. Want hij doet het werk door ons heen. En niettemin word je voor die werken ook nog beloond. Omdat het zijn werk is geweest, maar hij geeft ons ook nog loon voor, zegt 1 Korinthe 3. Nou, dan staat er vervolgens: ook liefde, ook haat weet de mens niet uit al hetgeen voor zijn aangezicht is. Ja, dat is een beetje een merkwaardig vers als je dat zo leest. Kan de mens dan niet liefde en haat te weten komen uit al hetgeen om hem heen te zien is? Ja, op aardsniveau wel. Want de mens is hatelijk van nature. Lees Titus maar eens na, staat het genoeg. Maar dit moet je ook lezen in verband met wat echte liefde is. En feitelijk wat God echt haat. Want de liefde die in de Bijbel bedoeld wordt op het hoogste niveau is de liefde die uit God voortkomt. En die is in deze wereld van nature niet. En mensen kunnen elkaar wel aardig en lief vinden. En als ouders heb je je kinderen lief op menselijk vlak. Maar dat is nog wat anders dan de liefde van God. Want die komt bij God vandaan en wordt pas gegeven op het moment dat je tot geloof komt. Romeinen 5 zegt dat de liefde Gods in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons is gegeven. Als je die geest niet hebt, heb je de liefde Gods ook nog niet. En vandaar dat dus alles wat je om je heen ziet, getuigt op zich niet van die liefde van God die werkt. Alleen als je die liefde accepteert in je hart door tot geloof te komen, dan pas kun je ontdekken wat God onder liefde verstaat. En de liefde in de wereld is vaak op zichzelf gericht, egocentrisch. Heb ik er wat aan? Dat is voor jezelf liefde hebben. Sommigen gaan iets verder, die hebben dan toch nog ook wel het oog voor een medemens. En hebben liefde op die niveau ook nog. Maar de liefde van God niet. En wat de haat betreft, nou, als je in de wereld om je heen kijkt, is er overal haat te zien. In meerdere of mindere mate. En misschien hebben we zelf in ons oude leven wel gehaat. Dat kan toch? Want dat is wat de schrift zegt. En nu ervaar je zelfs als je een kind van God geworden bent, hoe de wereld je kan haten. Omdat je nu eenmaal in Christus gelooft. Maar de haat, ja, dat van nature, wat God haat, dat zie je in de wereld om je heen niet. Dan moet je eerst God gaan vrezen. En als je dat doet, ga je de schriften onderzoeken. En dan lees je bijvoorbeeld, lees maar eens mee in Spreuken 6, wat God bijvoorbeeld haat. Waar hij afstand van doet. Dus niet lief heeft. En er worden 6, ja 7 dingen genoemd. Het is trouwens sowieso opvallend dat als je prediken bestudeert, dat je ook dikwijls in de psalmen en in de spreuken terechtkomt. En in Spreuken hoofdstuk 6 lees je dan in vers 16 wat God haat. Deze 6 haat de Heere. Ja, 7 zijn zijn ziel een gruwel. Hoge ogen, dat is hoogmoed. Een valse tong. En handen die onschuldig bloed vergieten. Een hart dat ondeugdzame gedachten smeedt. Voeten die haastig om tot kwaad lopen. Haasten om tot kwaad te lopen. Misschien staat jullie Bijbel daar ook Romeinen 3 vers 15 bij afgedrukt. Want daar verwijst het onder andere ook naar. Daar wordt het weer aangehaald. Daar staat voeten die haasten om bloed te vergieten. Een vals getuige die leugens blaast en die tussen zijn broeders krakelen inwerpt. En dat zijn 7 dingen waar de Heer een gruwel aan heeft, die hij haat. Omdat ze altijd verderf teweeg brengen. En de mens om zich heen ziet in de wereld wat God haat niet. Hij ziet alleen maar die dingen plaatsvinden. Maar pas als je God lief hebt en dus doet wat in Prediker 12 staat, gaat God vrezen. Dan ga je zijn geboden, zijn woorden bewaren en ontdek je dat God daar een gruwelijke hekel aan heeft. Omdat hij liefde is. Dus pas wanneer je de Heer leert kennen, kun je wellicht ook de liefde van God en dat wat God feitelijk haat, waar hij een gruwel aan heeft, ontdekken. Maar om je heen zie je dat van nature niet. Vandaar dat het er zo staat. En dan vers 2. Er staat: alle ding wedervaart hun gelijk, overkomt hen, allen.
Eenderlei wedervaart de rechtvaardige. En dan moet je vers 2 even opletten. Dan zie je parallellen, woorden die elkaar overeenkomen. Ik ben weer in Prediker 9 vers 2.
Okay.
Ja.
Ja.
Daar staat wat hen allen overkomt. De rechtvaardige en de goddeloze. Die staan dus tegenover elkaar. De goede en de reine. Mag je ook weer lezen. Goede, namelijk de reine. Als de onreine, zowel die die offert als die die niet offert. En iemand die offert, althans zoals het behoort te gaan, zou dat doen vanuit een bepaalde gezindheid van onderdanigheid en liefde tot God. En degene die niet offert, dat is dan de goddeloze weer, gelijk de goede, alzo ook de zondaar, die die zweert, gelijk die als die die de eed vreest. Die dus niet zweert. En dat wil dus zeggen dat de eerstgenoemde telkens om de gelovige gaat. En dat de tweede van deze vergelijking telkens over de onrechtvaardigen, de goddelozen gaat. Het moet je opvallen dat de goede tegelijkertijd de rechtvaardige is. Hè? De Bijbel zegt ook, trouwens ook in Prediker hoofdstuk 7 staat dat, dat de mens niet in staat is om van nature goed te doen. Niemand is goed, ook niet tot één toe. Er is niemand rechtvaardig. Staat in Romeinen 3 van de zondaar. Het zij Jood of Griek, maakt niet uit. Van nature is de mens dus door en door verkeerd. En als hier dan gesproken wordt over de goede, de reine, de rechtvaardige, degene die offert en die bij de naam God zweert, betekent het dat dat dus wel degelijk iemand is die tot geloof gekomen is. Die zich onderworpen heeft aan de levende God. En daarom kan hij goed genoemd worden. En hier zie je dus deze tegenstelling. En dan staat in vers 3 wat hun allen eigenlijk overkomt. Dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiet, dat eenderlei ding allen wedervaart en dat ook het hart der mensenkinderen, ja, het is het getuigenis van het woord van God, dus neem het dan maar ter harte, zou ik zeggen, als je nog niet gelooft, en dat ook het hart der mensenkinderen vol boosheid is en dat er in hun leven onzinnigheden zijn. Vond wel grappig, het woord voor onzinnigheden is in het Hebreeuws holela. Holela, dat onthoud je zo makkelijk, hè? Dat is onzinnigheden, zijn in hun hart. En daarna moeten zij naar de doden toe. Zo, dan weet je dat maar. Het einde van je leven is, daar wacht een graf. Je komt een keer te overlijden. En dan? Wat gebeurt er dan? Nou, voor de rechtvaardige, voor de reine, is er eeuwige hoop. En voor de goddeloze niet. Dus het hangt allemaal vanaf welke keuze je in dit leven maakt. Of je inderdaad God wil vrezen en zijn geboden wil bewaren, zijn woord wil bewaren. Want dat heeft, die keuze heeft eeuwigheidswaarde. En toch, ieder verwacht te sterven. Ja, wij als gelovigen hebben dan nog de hoop natuurlijk dat wij de Heer verwachten, hè, dat hij komt en dat wij wellicht behoren tot die groep van de levenden die dan veranderd zullen worden en samen met degene die ontslapen zijn opgewekt worden, de Heer tegemoet gaan. Op de wolken de Heer tegemoet gaan in de lucht. Maar de meeste gelovigen die ook tot de gemeente behoren, die zijn ontslapen, zijn wel bij de Heer, maar toch, de dood die niet meer over ons heerst, heeft nog wel in die zin invloed op hen gehad. Wij zijn niet meer aan de heerschappij van de dood onderworpen, maar gelovigen kunnen nog wel ontslapen. En als we hier onze ogen moeten sluiten als kinderen van God, dan kunnen zeggen we dan meestal, open onze geestelijke ogen bij de Heer in de hemel. Omdat de schrift dat nu eenmaal zegt. Ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is zeer ver het beste. En Christus is aan de rechterhand Gods in de hemel. Dus daar ligt onze toekomst, ons burgerschap, waar we nu feitelijk al gezet zijn. Maar ja, voor degene die behoort tot die negatieve categorie van goddelozen, als die overlijdt, ja, dan is zijn eeuwigheidsbestemming is een totaal andere.
Nou, uiteindelijk wordt hij bij God vandaan gezet en komt in de tweede dodenpoel des vuurs terecht. En dus de keuze die Prediker vooral voorhoudt is: kies voor God in dit leven. En komt tot de conclusie dat dit leven onder de zon in zichzelf geen feitelijke zin, geen feitelijke inhoud, geen echte bevrediging, geen blijvend doel teweeg brengt. Het is allemaal wat tijdelijk, het is allemaal betrekkelijk, het is allemaal vergankelijk. Pas als je de dingen zoekt boven de zon, krijg je leven zin, krijg je leven inhoud. En kun je je leven vullen met de dingen van God. En dat is voor God waardevol in de eerste plaats. En voor jezelf ook. En uiteindelijk zul je daar nog loon voor ontvangen. En daarom roept de prediker dus ook dikwijls op om vooral je te richten op de wijsheid van God. En ik ga naar een volgend gedeelte, dus prediker 2.
Mag ik een paar vragen stellen? Dan?
Ja, tuurlijk.
Je noemt ze net dat de ongelovige dan de tweede dood voor de vuurs gaat. Dan, en in de nieuwe hemel, nieuwe aarde, dan wordt zijn plaats niet gevonden. Betekent dat gewoon dat de ongelovige uiteindelijk ophoudt te bestaan?
Ja, daar is natuurlijk een hevige discussie soms over. Hè? De leer van het nihilisme, dat hij uiteindelijk ophoudt te bestaan. De schrift zegt in een openbaring ook uitspraken als dat zij tot in alle eeuwigheid gepijnigd zullen worden. Dat staat ook verschillende keren in het boek Openbaring. En ik zelf, ik ben zelf toch wel geneigd om te geloven dat degenen die destijds in hun leven God afgewezen hebben en als goddelozen dus veroordeeld zullen worden, dat die uiteindelijk dus ook in de poel des vuurs voor altijd gestraft zullen worden. Als je het omgekeerd zet, wij zijn degenen die voor eeuwig leven. Daar komt ook geen einde aan. Dat duurt ook tot in alle eeuwigheid door. Hè? Dus ik persoonlijk denk dus dat er zijn ook wel gedachten die dat zeggen: uiteindelijk heb je je straf gehad en dan besta je niet meer. Dat is de leer van het nihilisme. Ja, dan blijf ik toch nog zitten met een aantal schriftplaatsen die in het boek Openbaring staan. Ik wil er wel één opzoeken als ik hem zo gauw kan vinden. Openbaring.
Ja, dat vind ik ook lastig. Want de andere kant van het verhaal is ook dat als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zijn, er toch nog altijd iets is uit die oude wereld. Als die mensen, zoals de ongelovigen, veroordeeld worden tot in de eeuwigheid. En dat vind ik op zich wel raar.
Dat blijft, bedoel je te zeggen?
Dat blijft, ja.
Ja.
Ja. Ik vind dat zo haak staan op de liefde van God. Want dan denk ik van, nou ben ik maar een mens. Maar al zal er iemand nog zo mij, die mij nog zoveel heeft aangedaan. En die ligt dan, ik zie dan dat hij in die, dan ik neem aan dat God dat wel zien kan, dat hij dat wel deed. En dus ik zie dan diegene daar liggen creperen. Dan denk ik, nou een dag, volgende op een dag, maar de derde dag begin ik wel eens te krijgen van, nou, hij heeft nu nog genoeg hoor. En al heeft hij dan nog zo mij zo te pakken gehad, dan zeg ik van, nou, van nu al klaar. Dus dan denk ik, ben ik dan beter, zou ik dan liefdevoller zijn als dat God is? Nou, dat geloof ik niet. Dus ik vind het zo, snap je wat ik bedoel?
Ja, goed, ja, je moet eigenlijk bij het oordeel, moet je menselijke gedachten, moet je eigenlijk buiten sluiten. Je moet blijven bij de schrift. Anders dan kom je ook al heel gauw op de leer van de alverzoening terecht. Want die benadrukt ook altijd dat God liefde is. En dus dat het uiteindelijk toch wel weer goed komt met al die mensen.
Ja, ik zeg ook wel eens van alles wat je in het vuur gooit, dat verteert. Dat is gewoon weg. Dus
ja.
Als je iemand in het vuur steekt, dan gaat
het. Dat is ook zo. Dat is in deze wereld zeker zo. Maar ik zeg nogmaals, dit is eigenlijk een onderwerp, maar ja, waar je wel apart kunt over spreken, maar mijn probleem met die visie dat uiteindelijk niets meer bestaat, is altijd nog de schriftplaatsen waar staat dat ze tot in alle eeuwigheid gepijnigd zullen worden. En als ik dan zeg, ik heb als gelovige tot in alle eeuwigheid eeuwig leven, en je gaat het omdraaien en zij verdwijnen, dan kun je het omgekeerde wellicht ook nog zeggen. En dat is niet zo. En God is rechtvaardig. En als God inderdaad op die wijze mensen die bewust hem hebben afgewezen, en denk bijvoorbeeld aan de mensen die in Openbaring staan, die de plagen zien die God over de wereld laat komen, dat gebeurt daar, dan nochtans willen ze hun knieën niet buigen en de God des hemels verheerlijken en groot maken. Ze kauwen op hun tong van de pijn en ze weigeren om de God des hemels eer te geven. Dus die worden op een rechtvaardige wijze veroordeeld. Ik weet niet of ik hem kan vinden. Nee, ik ben... Daar staat in hoofdstuk 14 van Openbaring. In vers 10 en 11 in ieder geval. Het gaat over de mensen die in de toekomst het merkteken aan hun voorhoofd of aan hun rechterhand ontvangen. En daar staat in vers 10, die zal ook drinken uit de wijn van de toorn Gods die ongemend ingeschonken is in de drinkbeker van zijn toorn en zal gepijnigd worden met vuur en zilver voor de heilige engelen en voor het lam. En de rook van hun pijniging gaat op in alle eeuwigheid. Ze hebben geen rust, dag en nacht, die het beest aanbidden en zijn beeld, zo iemand het merkteken zijns naams ontvangt. Het gaat dan specifiek in dit gedeelte over die mensen die in die toekomende tijd leven en daar dus dat beest aanbidden en het, ook het merkteken ontvangen.
Ja, maar er zit ook nog iets tussen natuurlijk, tussen gelovigen en zo heel erg voor zo'n beest gaan.
Nou, kijk, de Bijbel spreekt over gelovigen en ongelovigen. Er wordt nog wel eens gesproken over onwetenden. Maar toch, als je Romeinen 1 leest, dan weet je dat eigenlijk niemand te verontschuldigen is. Men kan uit de schepping om zich heen en uit de schepselen die God gemaakt heeft ontdekken dat er een schepper moet zijn. En dat men die schepper dus eigenlijk heerlijkheid en eer zou geven en danken. Dat staat duidelijk in Romeinen 1. Het staat ook achter, zodat ze niet te verontschuldigen zijn. We kunnen dus nooit zeggen, we hebben u nooit van u geweten. Dat kunnen ze niet zeggen. Wat ze misschien niet hebben gehoord is het evangelie. Dat zou kunnen. En dat is ook de taak om het evangelie nog in de wereld te verkondigen. Maar uiteindelijk spreekt de schrift feitelijk over twee groepen mensen. Dat zijn of gelovigen of ongelovigen. Want onwetenden kunnen ook op grond van de schepping toch ontdekken dat er een schepper moet zijn. En op grond daarvan zouden ze dus feitelijk hem eer en heerlijkheid moeten geven.
Die tekst in Markus 9, waar dan staat... in vers 44, waar Jezus dan spreekt over dat als je hand je verleidt, dat je die dan beter niet kan afhouden. En dan staat er, waar hun vorm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt.
Ja.
Ik ben dan even benieuwd wat dan die vorm, wat dat betekent.
Oh ja. Nou, een vorm staat sowieso voor het verderf. Hè? Dus denk maar aan maden en wormen.
Oh ja, ja.
En als hij niet sterft, betekent dat dus het verderf doorgaat.
Ja, precies. Ja.
En dat spreekt dus voor de gedachte dat er nog verderf blijft doorgaan tot in eeuwigheid. Ja. En het onuitblusselijke vuur, ja, dat is toch het vuur wat genoemd wordt de pool des vuurs. En dan zeggen wij, sommigen zeggen dan om het op te lossen, ja, dat kunnen wij niet uitblussen, God wel. Ja, natuurlijk, God kan alles, maar het gaat erom in welke context het staat. En kijk, er staat in het voorgaande vers, in vers 43, indien uw hand u ergert, hou ze af, het is u beter verminkt tot het leven in te gaan, dan twee handen hebbende heen te gaan in de hel. En het Griekse woord voor hel daar is Gehenna. En er zijn drie woorden in het Grieks die met hel vertaald worden. En dit is er één van. En als je dit woord in de schrift opzoekt, dan blijkt het dus inderdaad te gaan om de poel des vuurs. Het andere woord, dat is Hades. En dat spreekt over het dodenrijk. En dan heb je nog één keer een schriftplaats in de Petrusbrief, waar het over het werkwoord Tartareo of zo. Het woord Tartarus, dat is meer de plaats voor gevallen engelen die daar bewaard worden. Maar dat onderscheid lees je dan in de vertaling van de Statenvertaling niet, omdat het allemaal met hel vertaald is. Maar het woord Gehenna, dat duidt dus inderdaad op de poel des vuurs. En daarvan wordt in de paralleltekst gezegd, hè, in vers 45, dat zij dus in de hel met onuitblusselijk vuur terechtkomen, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En dan nog een keer een vergelijking. Indien uw oog u ergert, werpt het uit. Het is u beter met één oog hebbende in het koninkrijk Gods in te gaan, dan twee ogen hebbende in het helse vuur geworpen te worden. Ook hier staat het woord Gehenna weer. Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. En waar het in vers 44 en vers 46 volgens sommige theologen in de grondtekst niet zou staan. Dat vind je sommige vertaling dan ook niet terug. Het staat wel degelijk in vers 48. En het verwijst terug naar het Oude Testament, waar ook die woorden terug te vinden zijn. Ik meen in Jesaja. Ja, Jesaja 66 vers 24 staat erbij afgedrukt in vers 44. En als het dus onuitblusselijk vuur is en dat het worm niet sterft, een worm of maden, dat is het woord ervoor, dat blijft dus doorknagen, zeg maar, hè, om het even fysiek voor te stellen. En het verderf gaat dus door. Alleen in de nieuwe schepping, daar is geen ongerechtigheid, daar is geen verderf, geen dood.
Waar is de poel des vuurs dan in de nieuwe schepping?
Die is niet in de nieuwe schepping.
Die staat los van de nieuwe schepping.
Die moet daar buiten zijn, want dat wordt ook met buiten beschreven. Ik heb in de schrift geen plaats kunnen vinden waar duidelijk staat dat die ook verdwijnt. Dat is het probleem waar je dan mee zit. Hè? Is de vraag een beetje beantwoord?
Ja.
Verder kun je er lang over discussiëren, maar goed. Wat mij betreft, ik leg altijd de nadruk op het feit dat wij als gelovigen in alle eeuwigheid bij de Heer mogen zijn. En dat is dan niet slechts voor ons een tijdsaanduiding, maar ook in alle volkomenheid. Hè? Want soms zegt men nog wel eens, eeuwig hoeft niet altijd een tijdsaanduiding te zijn. En dat klopt, dat kan in sommige schriftplaatsen ook zijn. Dan staat het voor onbeperkt in zijn volkomenheid. Denk maar aan bepaalde inzettingen onder de wet. Daar staat dan bij dat het een eeuwige en altoos durende inzetting zal zijn. Terwijl we lezen dat de wet inmiddels vervuld is en beëindigd is. Christus is het einde der wet. En in die schriftplaatsen gaat het dan niet zozeer om een tijdsaanduiding, maar gaat het meer om in al zijn volheid, in al zijn volledigheid, in al zijn onbeperktheid. Vandaar ook dat je bepaalde offeranden zo ontzettend gedetailleerd beschreven vindt, dat men die zo zou uitvoeren. Omdat het allemaal een schaduw is van toekomende goederen, van het werk van Christus. Maar als je zegt dat het in alle eeuwigheid dus geen tijdsaanduiding is, maar dat ze in alle eeuwigheid een volkomenheid dus die hier ook zal opgaan, ja, dan kun je het omgekeerd ook zeggen. Dan geldt het voor ons ook, dat het alleen maar in volkomenheid is en niet voor altijd. Dus er zit iets mank, begrijp je de gedachte? Daar zit ik dan mee. Vandaar dat ik de visie wel ken, en met alle respect gesproken voor de broeders die dat wellicht ook leren, maar ik blijf dan toch problemen houden. En terwijl ik zeg, als het wel voor in alle eeuwigheid wel voor altijd is, dan heb ik ook te maken met een rechtvaardige God die dat heeft besproken. En of ik daar moeite mee heb, gevoelsmatig of op andere wijze, ja, het is God die dat heeft bepaald. Dan moet je bij God zijn en zeggen, ja, hoe hebt u dat geregeld dan? He? En zelfs de twee beesten, die zijn na de 1000 jaren ook nog daar, weet u wel. Als de duivel erin geworpen wordt, staat het tenminste in de Openbaring 20. Nou ja, mogen we op dit punt verder gaan? Dat kan nog wel? Ja, ik weet helemaal niet hoeveel tijd ik heb gehad.
Nou, dat kan nog.
Ik was van plan om naar Prediker 2 toe te gaan. Ik vind het fijn dat u vragen stelt. Maar dan ben je niet altijd goed voorbereid op die vragen natuurlijk. Maar dat geeft niks. Ja. In Prediker 2 vind ik een mooi gedeelte waar de prediker ons op wijst. Daar staat in vers 24: is het dan niet goed voor de mens dat hij eten en drinken en dat hij zijn ziel het goede doet genieten in zijn arbeid? Ik heb ook gezien dat zulks van de hand Gods is. Want zie, want wie zou er van eten of wie zou er zich daartoe haasten meer dan ikzelf? Dus ook Salomo heeft zelf genoten van eten en drinken en van het goede in zijn leven. En dan komt feitelijk waar het om gaat, vers 26. Want hij, en dat is God uit vers 24, geeft wijsheid en wetenschap en vreugde aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Nou, we weten inmiddels uit hoofdstuk 9 dat dat de rechtvaardige is. Hè? Want er is van nature niemand goed. En als u dat niet gelooft, lees ik even Prediker 7 vers 20. Voorwaar, er is geen mens rechtvaardig op de aarde die goed doet en niet zondigt. Prediker 7 vers 20 staat er dus. Hè? Nou, hier staat dat degene die goed is voor Gods aangezicht, dat die van God ontvangt wijsheid, wetenschap en vreugde. Maar de zondaar geeft hij bezigheid om te verzamelen en te vergaderen, opdat hij, en dat mag je ook met een hoofdletter zetten, want feitelijk zorgt de Heer daar dikwijls voor, dat hij het geven die goed is voor Gods aangezicht. Dit is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Het eerste punt wat naar voren gebracht wordt, hè, sommige christenen hebben het idee dat als je een christen wordt, dat je eigenlijk niet zoveel meer mag. En dat het leven als christen eigenlijk het kwestie is van onthouden van alle nuttige en mooie dingen. En vroeger als kind mochten wij op zondag ook bijna niks. Misschien hebt u dat ook nog wel herinnerd. Fietsen mocht niet en we mochten niet spelen, want we hadden onze nette kleding aan. En we moesten naar de kerk en dat mochten we eigenlijk ook niet gebruiken om buiten te spelen. Dus dat vonden we op zich al niet fijn. En heel veel christenen hebben het idee dat, of meer in de wereld nog, dan dat je als christen een heleboel dingen niet mag en een heleboel dingen wel moet. En dat er dus van het leven genieten eigenlijk niets meer bij is. Nou, hier staat het omgekeerde. Het leven onder de zon op zichzelf, ook nog los van God, daar zou je best mogen genieten van eten en drinken en het goede zien en daarvan genieten in al je arbeid. Als dat nou niet zo is, dan heb je toch ook geen zin in je werk. Dan doe je het met tegenzin. Er zijn altijd wel eens dingen in je werk die niet leuk zijn. Dat is met alles zo. En dus wat je ook doet, er zijn altijd dingen die minder leuk zijn. Maar als je werk hebt, dan hoop je toch ook dat je daar een stuk bevrediging en vreugde in vindt om te kunnen doen. Anders dan doe je dat niet graag. Dan zoek je dikwijls ander werk als dat kan. Maar dus op zich niks mis mee, want eten en drinken is gewoon een aardse aanduiding voor het leven in deze wereld als mens onder de zon. En Prediker bevestigt dat ook. Ik heb hier nog wel meer schriftplaatsen waar Prediker dat naar voren brengt. Hoofdstuk 3, vers 12, laat ik dat eerst maar even lezen. Ik heb gemerkt dat er niets beters voor hen lieden is dan zich te verblijden en goed te doen in zijn leven. Dat was zijn conclusie. Dus, wees dan maar blij en goed te doen in zijn leven. En dan zeg je, ja, oké, de mens kan van nature niet goed doen, dat is waar. In Gods ogen niet. Maar je kunt nog wel goede dingen op aardsniveau doen. Die voor de mensen nuttig zijn, die voor jezelf nuttig zijn. En dat is wat hier bedoeld wordt. Vers 13. Ja, ook dat ieder mens eet en drinken en het goede genieten van al zijn arbeid. Dit is een gave Gods. Dus dat heeft God de mens gegeven om te doen en ervan te genieten onder de zon. Nog los van dat hij God vreest en zijn geboden zijn woord bewaart. En dat staat verschillende keren in het boek Prediker. En dat is gewoon dus een omschrijving van het natuurlijke aardse leven. Hoofdstuk 8 vers 15 is er ook één. Daarom prees ik de blijdschap, terwijl de mens niets beters heeft onder de zon dan te eten en te drinken en blijde te zijn, want dat zal hem aankleven van zijn arbeid, de dagen zijns levens die God hem geeft onder de zon, zolang hij leeft. Dus mag je best van de dingen genieten. En anders is het leven van de mens ook niet prettig. Maar het heeft ook een negatieve kant. Hè? De mens die goddeloos is, die beseft ook wel heel goed dat zij straks naar de doden moeten. En zoals in hoofdstuk 9 stond. Dat ze eenmaal zullen overlijden. En dat houden ze liefst zo ver mogelijk bij zich vandaan. En dan hebben ze hun leven meestal zo ingevuld van, nou ja, het is al zo kort, laten we maar eten en drinken, want morgen sterven wij. En dan is de insteek dus al iets anders. Dan beseft men wel dat het leven heel kort is en tijdelijk. Dus je moet er het beste uithalen voor jezelf, denkt men dan. En het is nog erger als je bijvoorbeeld denkt aan het volk Israël, wat in de woestijntijd uit Egypte was verlost. En Mozes was op de berg. En het volk begon bij Aaron te vragen om een afgod. Het gouden kalf. En dan staat er dat ze waren etende en drinkende en spelende rondom dat kalf. En dan heeft het dus direct te maken met afgoderij zelfs. Dan ben je al een fase verder. En dan heb je nog een fase verder over eten en drinken. De goddeloze mens, in Spreuken wordt gezegd dat de goddeloze mens, die echt daadwerkelijk, zeg maar, crimineel is, hè, want die zijn er ook, dat die zich eten brood van geweld en wijn van verderf, meen ik. Ik zal even kijken of ik hem zo hard kan vinden in mijn aantekeningen. En dan wordt het brood en de wijn, dat wil zeggen daar waar zij gemeenschap mee hebben, wordt dus met gewelddadige dingen vergeleken. Ja, ik zie hem zo gauw niet. Maar het betekent dus dat de mens dus zijn leven op een criminele wijze invult. Ja, Spreuken 4 vers 17. Ze eten brood en goddeloosheid en drinken wijn van enkel geweld. Dat is wat hun levensinvulling is. Waar zij gemeenschap mee hebben. En wij in de totaal omgekeerde zin hebben deel aan brood en de drinkbeker met wijn. En dat drukt onze gemeenschap met de levende Heer uit. Daar hebben wij gemeenschap mee. Daar voeden wij ons mee. Met zijn woord, met zijn leven, deelhebbende aan zijn gemeente. En je ziet dus dat eten en drinken op verschillende manieren in de schrift gebruikt wordt. Maar de versen die ik nu net las in Prediker geven het normale aardse leven weer, onder de zon. Dan mag je gerust eten en drinken, staat voor het aardse leven, en het goede genieten. Maar er vooral is de oproep, vrees God en houd zijn geboden. Nou, dat heeft Prediker zelf ook gedaan. En toen kwamen we dus in Prediker 2 terecht bij het belangrijkste, waar het om gaat in vers 26. Want hij geeft wijsheid en wetenschap en vreugde aan de mens die goed is voor zijn aangezicht. Dus nogmaals, dat is de rechtvaardige, de gelovige. Hij heeft wijsheid. Het woord is gogma. En dat ken je misschien nog uit het Jiddisch, gogum. Een goochemer, dus een slimmerik. En wijsheid maakt je inderdaad ook slim, maar dan in Gods ogen. En dat is hier de wijsheid die bij God vandaan komt uiteraard. En de wetenschap, dat is een woord wat synoniem is. Dat komt van een werkwoord wat betekent kennen, weten. Het is niet het woord wetenschap zozeer wat wij nu tegenwoordig gebruiken. En dan spreekt men over de wetenschap. En dat is dan allerlei geleerdheid, zeg maar. Nee, wetenschap is hier het woord voor kennis die bij God vandaan komt. Die geeft hij. En vreugde, want ja, vreugde geeft de Heer ook aan degenen die geloven. Denk maar het Nieuwe Testament. En wij hebben de Heilige Geest ontvangen en een van de aspecten van de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, tot en met matigheid en toe. Blijdschap. Verblijd u in de Heer. Soms verblijf je niet zozeer in de omstandigheden, zeker als het verdrietige omstandigheden zijn, maar je kunt je te alle tijden verblijden in de Heer. En dat is wat gelovigen dus voorgehouden wordt. Dat geeft God. En waar dus van nature in deze wereld de wijsheid van God niet aanwezig is bij de mens, geeft God het aan degene die hem gaat vrezen. Dat is voor ons een groot goed, toch? Als je zijn wijsheid leert kennen. Ook hier kom je weer in Spreuken terecht. Ik denk dat jullie het vers wel eens gehoord of gelezen hebben. Ik citeer het uit Spreuken 9 vers 10. Daar staat: de vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. Dus als je wijs wil worden, begint dat met de Heeren te vrezen. Waartoe hoofdstuk 12 in Prediker toe opwekte. De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid. En de wetenschap is der heiligen verstand. Dus als je verstandig wil worden, moet je een heilige zijn. Een gelovige dus. En dat begint met de Heer te vrezen. In Spreuken 2, laten we die maar eens lezen. Die is wel mooi. Er staat ook dat de Heer wijsheid geeft. Spreuken 2, vers 6. Daar staat: want de Heere geeft wijsheid, en uit zijn mond komt kennis en verstand. Aan wie geeft hij dat dan? Dan moet je de voorgaande versen er even bij lezen. Dus vanaf vers 1. Mijn zoon, zo gij mijn redenen aanneemt en mijn geboden bij u weglegt, en ik lees het nu op het hoogste niveau. God, de Vader, hij beschouwt ons als zonen. Hij voedt ons ook op. En dan staat er: zo gij mijn redenen aanneemt, mijn geboden bij u weglegt, om uw oren naar wijsheid te doen opmerken, zo gij uw hart tot de verstandigheid neigt. Oren, hart. En door het oor hoor je naar het woord. En het geloof is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. En dat moet in je hart binnenkomen, want met het hart zal men geloven. Ja, zo gij tot het verstand roept en uw stem verheft tot de verstandigheid. Ik zou het bij voorkeur met een hoofdletter moeten zetten. Het gaat om een personificatie, namelijk om de wijsheid van God zelf. Zo gij haar zoekt als zilver en naspeurt als verborgen schatten, dan moet je dus voor inspannen. We zeggen wel eens, het komt je niet aanwaaien. Inzichten in de schriften opdoen kost tijd en moeite en tijd om... en inspanning om de woorden Gods te leren verstaan. En de geest heb je ontvangen om ze te kunnen begrijpen. Die leidt ons in al die waarheid. En als je dat doet, staat er, dan zult gij de vreze des Heeren verstaan en zult de kennis Gods vinden, want God, de Heere, geeft wijsheid. Uit zijn mond komt kennis en verstand. Dus de alleenwijze God geeft wijsheid aan wie erom zoekt. En hij geeft vreugde. Het was trouwens een wijsheid die we dan door de geest van God ontvangen. Ik heb in het Oude Testament bijvoorbeeld het voorbeeld van Bezaliel opgeschreven. Bezaliel was de man die verantwoordelijk was voor de bouw van de tabernakel. Samen met Aholiab. Mozes gaf hen die verantwoordelijkheid om alle middelen en materialen te gebruiken om daar de tabernakel in al zijn facetten mee te bouwen. En van Bezaliel wordt gezegd dat hij wijs was en wetenschap had, omdat hij met de geest Gods vervuld was. Nou, wat zegt het Nieuwe Testament over ons? Word vervuld met de geest. En de paralleltekst, dat zal jullie niet onbekend zijn. Toen ik dat voor de eerste keer hoorde, vond ik dat echt een eye-opener. En de paralleltekst in Colossenzen 3 vers 16, daar staat: het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Op die wijze word je met Gods geest vervuld. En dat was Bezaliel al. En die had dus inzicht, geestelijk inzicht, om in die stoffelijke goederen een tabernakel te bouwen, die dus een uitbeelding was van datgene wat Mozes in op de berg gezien had. En de schrift zegt, het is een schaduw van hemelse, van toekomende goederen. Het is dus wijsheid nodig om dat te kunnen doen. En God geeft die wijsheid ook aan ons. om zijn woord te kunnen verstaan. En daarnaast wil ik opmerken dat we die wijsheid ook nodig hebben om op een waardige wijze te kunnen wandelen. Soms denken we bij wijsheid alleen maar dat is een kwestie van je verstand. Dus hoeveel kennis je ook hebt van het woord van God. Sommige mensen blinken daar echt in uit. Dat ze veel kennis van het woord van God hebben. Maar als die wijsheid die je opdoet uit het woord van God niet tot uitdrukking komt in een wandel. Die door de wijsheid van God feitelijk gestuurd en gedragen wordt. Dan mist er iets belangrijks. Dan laat ik dat voor de pauze nog even lezen. Dat is wat Jacobus bijvoorbeeld zegt. Wijsheid is dus niet puur een theoretische kwestie of een verstandelijke kwestie. De wijsheid die je uit het woord van God opdoet, heeft wel degelijk, als het goed is, een uitwerking in je levenswandel als gelovige. En Jacobus verwoordt dat zo mooi. Dat staat in hoofdstuk 3 vers 13... Er staat, wie is wijs en verstandig onder u, die bewijzen, vertonen, uit zijn goede wandel, zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Dus de wijsheid komt tot uitdrukking in je werken, in je wandel. En de wijsheid van God heb je nodig om waardig te kunnen wandelen voor God. En hij roept ons inderdaad op immers om dat te doen. Ja, wandelt waardiglijk de roeping waarmee gij geroepen zijt. En hier staat dat het ook zo die wijsheid nodig is. En dan staat tegenover, maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Want meteen zie je dat waarheid en wijsheid synoniemen zijn. Nou ja, bittere nijd en twistgierigheid, dat komt onder gelovigen niet meer voor, hè? Was maar zo. Korinthe gemeente, twist, nijd, gierigheid, lees maar na. Vleeselijk, niet geestelijk. Jonge kinderen in Christus. En daar wijst hij dus op. Hier staat, deze is de wijsheid niet die van bovenaf komt, maar die is aards, natuurlijk en duivels. Het woord is eigenlijk demonisch, dus er zit invloed van boze geesten bij. En dan staat er nog, waar wij wel op zouden richten, eerst vers 16 nog, want waar nijd en twistgierigheid is, al daar is verwarring en alle boze handel, dus verkeerde praktijken, maar de wijsheid die van boven is, die is ten eerste zuiver. Kijk eens aan. Kun je dus vertrouwen op het woord van God of niet? Het woord van God is zuiver, volkomen zuiver. En als wij het niet begrijpen, of iets denken dat het niet klopt, dan ligt het niet aan het woord van God. Dan ligt het aan ons beperkte inzicht op dat punt. En dan mag je de Heer om wijsheid bidden, dat is Jacobus ook zegt. En hij geeft dat. Mildelijk aan ieder die erom vraagt, als je het in geloof vraagt. En door de tijd heen leer je steeds meer van het woord van God verstaan. Een groetje inzicht. Maar de wijze die van boven is, die is ten eerste zuiver, daarna vreedzaam, bescheiden, gezeggelijk, vol van barmhartigheid en van goede vruchten, niet partijdig oordelende en ongeveinsd. En de vrucht der rechtvaardigheid wordt in vrede gezaaid voor degenen die vrede maken. En die wijsheid geeft ons dus deze vrucht. Hoe belangrijk is het dus om bij gelegenheid die wijsheid van God te leren verstaan, zoals vanavond, dat we daar eens een keer tijd voor afzonderen, maar ook in uw eigen tijd. Want die hebben we nodig om ook op een waardige wijze te kunnen wandelen voor de Heer. We gaan straks verder. Goed, we waren nog even in Prediker hoofdstuk 2. En daar lazen we dus dat God wijsheid geeft. Aan degene die goed is voor zijn aangezicht. Nou, dat is per definitie dus de gelovigen. Daarmee geeft hij ons wetenschap, kennis en vreugde. En zeker als je zo'n lied zingt van hij heeft de toekomst. En dat je leven zeker is in zijn hand. Dat geeft je toch blijdschap of niet? Niets en niemand kan ons ooit scheiden van de liefde van God. Wel die is in Christus Jezus. En dus verblijden wij ons in de Heere. en alle zegeningen die hij ons reeds geschonken heeft, dat hij voor ons zorgt in deze tijd. En ook als we bekommernis hebben, mogen we dat op hem werpen, zegt de Bijbel, want hij zorgt voor ons. En we weten welke heerlijke toekomst ons nog wacht. Vreugde alom, zou ik zeggen. Ook zelfs als je verdriet meemaakt, hij is erbij. Hij zorgt voor ons. En daarna staat er in Prediker 2, vers 26... Aan de zondaar geeft God bezigheid om te verzamelen en te vergaderen. Nou, dat doet de mens van nature. Hebben, 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 toch? Van alles willen hebben. Wij hebben misschien dat vroeger ook wel gedaan. En dat is gewoon een hobby van ieder mens. Om dingen te verzamelen. Sigarenbandjes, suikersakjes, speltjes en noem maar op. En na verloop van tijd dan laat je dat weer zitten. En misschien worden ze op latere leeftijd nog wel waardevol voor je. Of waardevol zelf. Maar het is allemaal tijdelijk. Dit is wat de mens doet. Hij verzamelt zich, vergadert zich. De Bijbel zegt dat de mens zich druk maakt over eten en drinken. Waar zullen we ons mee kleden? Dat is ook verzamelen. Maar dan voedsel en kleding. Maar hier staat bij dat de Heer bij gelegenheid daar dus ook gebruik van maakt. Om het te geven aan degene die goed is voor zijn aangezicht. Dus dat kan dus voorkomen dat God datgene wat de wereld verzamelt, die dus niet God willen dienen, toch aanwendt om gelovigen te geven, te ondersteunen. Voorbeelden zijn in de schrift ook te vinden. We dachten bijvoorbeeld aan de verlossing van Israël uit Egypte. Ze waren zo blij dat ze uiteindelijk weggingen, dat ze allerlei middelen meegaven. Goud en zilver en ze moesten weg. En dat gaf de Heer dus van tevoren al aan dat ze dat zouden doen. We kennen de geschiedenis van Nabal, de dwaas, dat betekent zijn naam ook. En zijn bezittingen die kwamen te goede aan David. En wat dacht je van de geschiedenis van Mordechai en Esther? Haman had een groot vermogen, maar het werd gegeven aan Mordechai. En zo kan het dus ook voorkomen dat de Heer ten gunste van gelovigen die wellicht tekort hebben, de wereld gebruikt om hen te ondersteunen. Daar mag je God voor danken dan. En normaal is het zo dat medegelovigen daarin voorzien. En dat is hun eerste taak ook als gelovigen. Maar ook de wereld kan daarvoor op een manier door de Heer gebruikt worden. Er zijn in de schrift al een aantal schriftplaatsen die ik zou willen lezen. Eerst even naar Job 27. Job 27, daar staat in vers 16. En dan gaat het over de goddeloze mensen die zich veel verzamelen. Job 26, 27 zei ik dat? Is dat niet goed? Ja, Job 27, vers 16. Daar staat over de goddeloze, die wordt genoemd in vers 13. Zo hij zilver opgehoopt zal hebben als stof en kleding bereid als leem. Hij zal ze bereiden, maar de rechtvaardige zal ze aantrekken. En de onschuldige zal het zilver delen. Met andere woorden, God kan het zo wenden dat hij het ten nutte maakt van de gelovigen. Dat is één voorbeeld. In Spreuken vinden we er ook één. Spreuken 13, vers 22. Spreuken 13. Vers 22. Daar staat: de goede zal zijn kindskinderen doen erven, maar het vermogen des zondaars is voor de rechtvaardige weggelegd. Dus dat kan God aanwenden in bepaalde omstandigheden om gelovigen te ondersteunen, te geven.
En dan heb ik nog één in Spreuken 28. En er zullen wellicht wel meer schriftplaatsen zijn die dat ook zo verwoorden. Maar Spreuken 28, vers 8. Die zijn goed vermeerderd met woeker, dat is rente, en met overwinst. Vergadert dat voor degene die zich des armen ontfermt. Dus het wordt dan gegeven aan iemand die zich over de armen ontfermt. Dus er zijn een aantal schriftplaatsen die in die richting duidelijk wijzen. En de Heer doet dat op zijn manier. Hij kan dus voorzien in de behoeften van degenen die goed voor zijn aangezicht zijn. En daar gebruik van maken van de middelen, de goederen die de ongelovigen alleen voor zichzelf verzamelen. Dat kan hij doen.
Dat gaat niet zo ver als het prosperity gospel.
Nee, absoluut niet, nee. Het prosperity gospel, dat zegt eigenlijk dat de gelovigen altijd voor de wind moet gaan. De normale houding van de gelovigen is, zou je zo kunnen zeggen, tevredenheid is troef. Dat wil zeggen, als wij een voedsel en deksel hebben en kleding, hè, dus de meest primaire levensbehoeften, daar zouden we al, zegt de Statenvertaling, vergenoegd mee mogen zijn, tevreden mee mogen zijn. En de meeste van ons hebben in ieder geval meer. Daar mag je de Heer ook voor danken. En dat is de norm, dus tevredenheid is de troef, de norm voor ons. En daar waar je gebrek hebt, zegt de schrift ook, hè, dat degenen die overvloed hebben, dat die daar oog voor zouden hebben om mede te delen in de behoeften der heiligen, de medegelovigen. Laat ons goed doen aan allen, zegt Galaten 6, maar het meest aan de huisgenoten des geloofs. Dat zijn je broeders en zusters. Op die wijze verzorgt God meestal degenen die gebrek hebben. Maar ook lezen we uit dit gedeelte dat de Heer dus ook soms de wereld gebruikt om degenen die gelovigen zijn te voorzien van het nodige. En dat komt ook wel voor. Ik ken gelovigen die bijvoorbeeld geen werk meer konden vinden. En ja, dan heeft de overheid daar een mogelijkheid voor. Dat je dus gebruik kunt maken van een bepaalde voorziening. Dan maak je geen misbruik van de wereld, maar maak je gebruik van dat wat de overheid je biedt. En we zouden de overheid onderdanig zijn, dus mag je er toch dankbaar voor zijn, maar je dankt God ervoor toch? Dus gebruikt God de wereld feitelijk ten behoeve van gelovigen. En dat is ook genade van God. En dat wordt in deze versen dus naar voren gebracht. Maar het meeste waarom het gaat is dat God wijsheid en wetenschap en vreugde geeft aan degene die goed voor zijn aangezicht zijn. De gelovigen dus. En dat is het allerbelangrijkste dus in je leven. Leren kennen van de wijsheid van God. En er stond er nog een stukje achter. En dat is misschien eventjes verwarrend. Want er stond achter in Prediker hoofdstuk 2... Dit is ook ijdelheid en kwelling des geestes. En dan denk je, hé, dat klopt toch niet? Want als het naar de wil van God is dat de mens in de wereld die ongelovig is verzameld en God geeft het aan degene die goed is voor zijn aangezicht, dan is dat uiteraard geen ijdelheid en kwelling des geestes. Want dat is goed voor Gods aangezicht. Dat is goed omdat het naar zijn wil is. Dus het vers heeft, dat laatste stukje heeft betrekking op het feit dat de zondaar zich alleen verzamelt voor zichzelf. Dus los van God. Om zijn eigen begeerten te verzadigen. En dat op zich is wel degelijk kwelling van geest en ijdelheid. Dus het verzamelen zonder daarbij God te danken en te dienen is ijdelheid op zichzelf. Maar dat God de middelen die de ongelovigen verzamelen soms aanwendt ten gunste van de gelovigen, die goed zijn voor zijn aangezicht, dat is absoluut geen ijdelheid en kwelling des geestes, want het is naar zijn wil. Dus dat moet je lezen in het verband wat er net voor stond en niet het laatste stukje. Anders krijg je problemen met de uitleg van dit vers, lijkt mij. Goed, een volgend gedeelte, dat is Prediker hoofdstuk 7. dat sluit hier weer bij aan. Dat gaat ook over de wijsheid. Er staat in Prediker 7 vers 11. Wijsheid, of de wijsheid is goed met een erfdeel. En degenen die de zon aanschouwen hebben voordeel daarvan. Want de wijsheid is tot een schaduw en het geld is tot een schaduw. Maar de uitnemendheid der wetenschap is dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. Een heel mooi vers is dit hoor, dat laatste vooral. Maar er staat dus, de wijsheid is goed met een erfdeel. Het ligt natuurlijk voor de hand dat het hier niet gaat om de wijsheid van deze wereld. Want die is in Gods ogen dwaasheid, hè? Zegt de Korinthebrief. En de menselijke wijsheid, die staat tegenover de wijsheid die God geest ons geeft. Paulus sprak bij de Korintiërs niet met menselijke wijsheid, maar hij sprak door de Heilige Geest Gods. 1 Korinthe 2. Dat is Gods wijsheid. Dus die wijsheid wordt hier bedoeld. Die is goed met een erfdeel. Want als je de Heer hebt leren kennen, heb je zijn wijsheid leren kennen. En daar groei je nog steeds in. En ons is beloofd een erfdeel. Petrus spreekt over het erfdeel wat voor ons bewaard wordt in de hemel. En hij gebruikt maar liefst drie woorden voor om het onvergankelijke daarvan aan te geven. Onverderfelijke, onbevlekkelijke en onbesmettelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemelen. En als je dan Paulus ernaast legt in de Colossenzenbrief, die spreekt over de hoop die voor ons is weggelegd in de hemelen. Dan weet je meteen wat die hoop is. Volgens Petrus is dat dan die erfenis. En wij zijn volgens de Colossenzenbrief ook bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erven der heiligen in het licht. Er ligt dus een erfenis voor ons in de hemel klaar. En dat heet in andere schriftplaatsen, als je ze naast elkaar zet, dus vergelijkt, heet dat loon, een kroon, heerlijkheid, lof en eer. In de gelijkenis van de ponden wordt dat genoemd, hebt heerschappij over 10 of 5 steden. En dat is onze toekomst. Dat is onze erfenis. En waar in de ene schriftplaats gesproken wordt over de vergelding der erfenis, in de Colossenzenbrief, wordt in de Hebreeënbrief gesproken over de vergelding des loons. En je zet de termen onder elkaar, vergelding der erfenis, vergelding des loons. Dus loon wordt beschouwd als een erfenis. En de Bijbel zegt in Romeinen 8 dat wij erfgenamen zijn van God en mede-erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dan weet je meteen, de heerlijkheid is dus die erfenis. Hoe groot die erfenis is, ja, dat is afhankelijk van hoe ons leven geweest is in afhankelijkheid van de Heer. Maar dat laten we maar goed rustig aan de Heer over, want hij is die rechtvaardige rechter. Dat hoeven we bij elkaar ook niet te beoordelen. Soms zie je wel eens dingen, denk van nou. Maar de Heer oordeelt. Beoordeelt onze levens. En laat hem dat maar doen. Hij is degene die wel degelijk bekwaam is om een rechtvaardig oordeel over onze levens uit te spreken. En hij zal ons dus ook loon en heerlijkheid geven naar de werken die hij in ons leven heeft kunnen doen. Dus wijsheid met een erfenis is voor ons weggelegd. Daarna stond er in vers 11. En degenen die de zon aanschouwen hebben voordeel daarvan. En degenen die de zon aanschouwen, dat is de mensheid onder de zon. Hebben die daar voordeel van die wijsheid? Ik vond het een beetje merkwaardig toen ik dat las. Ik denk van, welk voordeel hebben de mensen onder de zon, die dus eigenlijk los van God leven, van die wijsheid? Terwijl ze er zich helemaal niets van aan willen trekken meestal. Dan hebben ze er dus geen voordeel van. Tenzij het hun gepredikt wordt. Tenzij ze ook horen dat men God zou vrezen en zijn geboden zou bewaren, zoals in Prediker 12 staat. Want dan kun je die wijsheid daadwerkelijk ook ontvangen. Bijzonder is dat de vertaling hebben voordeel daarvan eigenlijk ook anders vertaald kan worden. Het is het woord wat daar staat
Dat is het woord joteer. Joteer. En dat is het woord wat eigenlijk maar één keer zo vertaald wordt met voordeel. En het betekent eigenlijk meer. Dus degene die de zon aanschouwen, te meer. Zo zou je het letterlijk moeten vertalen. Maar dan nog heb je het antwoord niet. Hoe kunnen de mensen die onder de zon leven, dus de zon aanschouwen in deze wereld, voordeel hebben van die wijsheid? Alleen als het in geloof geaccepteerd wordt. Maar dat staat hier niet. Dus zag ik nog even verder. En toen blijkt dat dat woord joteer komt van het werkwoord jatar. Die naam Jetro heb je wel eens gehoord, hè? Van die ene priester. Dat is dezelfde wortel. En jatar betekent overblijven of overig behouden worden, overgelaten worden. En als we het nou zo vertalen, kijk, dan wordt het misschien duidelijker. Degenen die de zon aanschouwen, worden erdoor overgelaten, maar dan nog alleen als ze die wijsheid accepteren. En wat de gelovigen betreft, want daar ging het eerst om, de gelovigen die eerst genoemd werden in het vers, de wijsheid is goed met een erfdeel, dat geldt voor ons. En wij leven ook, wat de mens betreft, nog steeds onder de zon. We zien de zon gelukkig nog. Hè? En wij worden door die wijsheid overgelaten. Want, strikt genomen, de wijsheid als personificatie, dat wil zeggen dat de wijsheid als begrip een persoon voorstelt, dan kom je toch bij Christus uit. Christus is de wijsheid Gods, de kracht Gods. In hem zijn alle schatten de wijsheid en kennis verborgen. En als je in hem gelooft, heb je een erfdeel ontvangen. En wij zijn degene die nog onder de zon leven, de zon nog aanschouwen. En wij worden door die wijsheid overgelaten, want we hebben eeuwig leven. Begrijpt u de gedachte? Door Christus te kennen, heb je eeuwig leven. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Dus heb je de wijsheid ontvangen, daardoor blijf je over. Terwijl alles in deze wereld vergankelijk is en vergaat en aan het verderven onderhevig is, door die wijsheid van God heb je een schat in je hart en die blijft. Een schat in een aarden vat. En die wordt overgelaten, die blijft. Bovendien wordt vers 11 nog verklaard door vers 12, want er staat achter want. En want geeft altijd een verklaring aan, een verduidelijking. Want de wijsheid, en in dit vers 12 staat het metlidwoord, in vers 11 niet. Wel in de Statenvertaling, want er staat gewoon wijsheid is goed met een erfdeel. Maar in vers 12, want de wijsheid, dat dus nadrukkelijk een iemand zou moeten zijn, of de wijsheid van God, de alleenwijze God, is tot een schaduw. Nou, en waar kom je terecht als je het woord schaduw opzoekt in de schrift? In welk Bijbelboek staat dat zo vaak? Dat moet u toch kennen, hè? Schuilen onder de schaduw van zijn vleugelen. Dan zit je heel dikwijls in de psalmen. En in andere boeken komt het ook wel voor. Maar er staat bijvoorbeeld in Psalm 91 dat die bekende: wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Nou, dat geldt ook voor ons. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. En de schaduw staat in de positieve zin dus voor de plaats van bescherming, van veiligheid. Geeft wijsheid ons bescherming? Ja, je kunt het op aardsniveau zeggen van oké, aardse wijsheid kan je in bepaalde omstandigheden zoveel informatie verschaffen dat je gevaren uit de weg gaat. Zo kun je het interpreteren. Dat zal ook best. Maar nou even op het hoogste niveau. De wijsheid, Christus of God, de alleenwijze God, kun je bij hem schaduw vinden? Geeft hij ons schaduw? Ja, toch? Je bent bij hem veilig. Ons leven is met Christus verborgen in God. Dus de schaduw staat voor de veiligheid die de Heer ons heeft geboden door het geloof in Christus.
Hoe zou je dan vers 11, zeg maar, als je dat woord overgelaten daarin zou vullen, hoe zou je dat dan formuleren?
overgelaten, overblijven.
Ja?
Ja?
Dus dan, hè, dat bijzet is goed met een erfelijk bezit. Een overgelaten voor hen die de zon zien? Of hoe zie je dat dan?
Degenen die de zon aanschouwen.
Ja.
Als je dat als de mensheid als zodanig leest, worden er door overgelaten, dan kan het alleen als ze geloven. Dat moet duidelijk zijn.
Ja.
Maar als je het tweede deel van vers 11 koppelt aan het eerste deel,
ja,
dan is dus de wijsheid die goed is met een erfdeel van toepassing op de gelovigen.
Ja.
En dan is het tweede deel ook van toepassing op degenen die geloven, maar die nog onder de zon zijn. Hè? Dus ja, die nog in deze wereld zijn.
Het biedt nu al voordeel. Zeg maar,
ja, het biedt ook nu voordeel, dat is wel waar. Ja.
Namelijk schaduw.
Ook dat is waar. Door die wijsheid die je uit Gods woord opdoet, heb ik zo straks nog gelezen, leer je ook op een waardige wijze te wandelen. Uit Jacobus, weet je wel.
Ja.
Maar overlaten heeft ook meer de strekking voor altijd blijven.
Okay.
Snap je de gedachte?
Nee, ik snap je niet. Wat je daarmee bedoelt.
Degenen die de zon aanschouwen, als je dat leest als de gelovigen, gekoppeld aan het eerste deel, worden er door overgelaten. Waardoor overgelaten? Door die wijsheid.
Die blijven over, of zo.
Juist, die blijven over. Nou, en wat is overblijven? Dat is niet wat je op school wel hebt, hè, dat je tussen de middag overblijft. Maar overblijven.
Ja,
maar voor altijd overblijven.
Ja, ja.
Want het woord overblijven wordt dikwijls gebruikt voor het gelovig overblijfsel.
Gespaard als het ware.
Ja, gespaard. Dat is dan een synoniem. Klopt, ja. En de wijsheid is in hoogste instantie Christus. Als je hem kent, heb je eeuwig leven. Word je dus overgelaten. Daarmee ontken ik niet dat de wijsheid onder de zon levende ook voordeel geeft in dit leven. Dat is ook zo. Maar vers 12 voegt eraan toe, want de wijsheid is tot een schaduw, en de wijsheid is in hoogste instantie weer Christus, is tot een schaduw, en het geld is tot een schaduw, dan zit je met een volgend probleem. Kijk, op aardsniveau kun je zeggen, ja, als je wijs bent, dan zal dat je misschien inzichten geven om gevaren te vermijden, en zo. En geld, als je voldoende geld hebt, kun je dat ook voorkomen wellicht. Menselijkerwijs kun je dat snappen, maar het staat zo geschreven, omdat het woord geld, en dat is niet verkeerd vertaald, maar het wordt veel vaker vertaald met zilver. Het is het woord kesef, en dat is dan letterlijk zilvergeld geweest, maar het betekent ook zilver. En als je het zo leest, het zijn twee parallelle zinnetjes, hè? De wijsheid is tot een schaduw en het zilver is tot een schaduw. Dan moet je je afvragen, waar heeft zilver dan mee van doen in de schrift? Er zijn een aantal kenmerken die de Bijbel aan het begrip zilver geeft. Eén ervan is dat het staat voor lossing, dan wel verlossing. In Jeremia 32 heb je daar het voorbeeld van de profeet Jeremia. Een familielid die weet dat zijn akker binnenkort, als de legers van Nebukadnezar de stad en het gebied eromheen zullen innemen, dan waardeloos is. En dan wil hij er toch nog wat geld voor vangen. En dan gaat hij naar Jeremia toe. En zegt, jij hebt het recht van lossing. Je mag die akker van mij kopen. En dan koopt hij hem. De Heer geeft aan dat hij dat moet doen. En voor 17 zilveren sikkels. Dus zilveren sikkels. Er staat dus zilver in verband met lossing. En lossing, dus het woord Geula, dat is van Goel, dat is het woord losser, dat is de Heer feitelijk. Hè? De echte losser of verlosser, dat is de Heer zelf. Dat is het eerste. Maar het tweede is dat zilver in de schrift ook staat voor het woord van God als zodanig. Misschien ken je die niet, maar laat ik hem dan lezen uit Psalm 12. Psalm 12. Daar wordt het tenminste mee vergeleken. En dan is het gelouterd zilver. Dus puur. In andere schriftplaatsen wordt het ook vergeleken met goud. Maar hier staat zilver. Psalm 12 vers 7. De redenen des Heren, of de woorden des Heren, zijn reine redenen. Zilver, gelouterd in een aardens smeltkroes, gezuiverd 7 maal. En 7 staat dikwijls voor dat wat volkomen is. Er zijn 7 bedelingen die lopen tot de komst van de nieuwe schepping. En Naaman die werd gereinigd nadat hij zich 7 maal in de Jordaan had ondergedompeld. En dus het leidt tot een volheid en volkomenheid. En hier staat dus dat de woorden Gods, de redenen des Heren, rein zijn. Dat lazen we ook van de wijsheid die van boven kwam. Die is ten eerste zuiver. En hier staat dat ze gelouterd zijn, puur door het vuur, zeggen we dan wel eens. In een aarden smeltkroes. Gelouterd of gezuiverd 7 maal. En hier staat ook het woord kesef, maar dan vertaald met zilver. En het wordt ook veel vaker met zilver vertaald dan met geld. En nou zet je die 2 zinnen onder elkaar. De wijsheid is tot een schaduw. En het zilver, lees Gods woord, is tot een schaduw. Maar Gods woord bestaat uit die wijsheid. Dat is de hoogste betekenis ervan. Want Gods woord geeft ons eeuwige zekerheid en veiligheid en bescherming door de Heer die dat heeft beloofd. En daarna staat er, maar de uitnemendheid, of ook dit woord is voordeel meer, ook het voordeel van de wetenschap of de uitnemendheid, wat feitelijk het belangrijkste is van de wetenschap dan wel de wijsheid, want het is synoniem, is dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft. Dus het kenmerk van wijsheid is dat het ons leven geeft. Dan kun je wel snappen dat dat niet over de natuurlijke mens gaat en over de wijsheid van de wereld, want die geeft de mens geen leven. Misschien tijdelijk. De medische wetenschap is in staat om het leven van de mens te rekken. Maar niet voor altijd. Maar als het dus wijsheid is en wetenschap die haar bezitters het leven geeft, dan moet dat wel de goddelijke wijsheid zijn. En klopt dat? Christus is de wijsheid Gods. En als je Christus bezit, je bent het eigendom van de Heer geworden. Hij is van ons, wij zijn van Hem. Ja, zoals dat lied uit Johannes de Heer zegt. Dat ik ben zijn en Hij is mijn. In het koor. Met een eeuwige liefdeband. Dat bekende lied uit Johannes de Heer. Dat koor zegt, Hij is mijn en ik ben zijn. Je hebt een band met de Heer onlosmakelijk. En door de wijsheid die Christus feitelijk is, ben je dus deelachtig geworden aan het eeuwige leven. De wijsheid geeft haar bezitters het leven. Het eeuwige leven. Dat is een grote schat dus. En als Christus de wijsheid Gods is, en de schrift zegt dat, en je bent zijn eigendom geworden, je bent van hem en hij is van ons, dan betekent het dat je dus het leven van Christus deelachtig geworden bent. Het eeuwige leven. Dat is een van de vruchten die de wijsheid ons gegeven heeft. Het woord wat hier staat voor het leven geven, dat wordt trouwens ook vertaald met levend maken. Levend geven wordt maar 1 keer zo vertaald. Het is het normale woord voor leven, maar het wordt ook nog wel een aantal keren vertaald met levend maken. De wijsheid maakt degene die die wijsheid bezitten levend. En het Nieuwe Testament zegt, de geest is het die levend maakt. En de geest is als persoon ook Christus. Dus in zo'n vers zit heel veel. En waar de prediker dus feitelijk op wijst is, die wijsheid is het belangrijkste. Die moet je als een bezit, als een schat ontvangen. Daardoor heb je eeuwig leven. Daardoor heb je schaduw van Gods wegen ontvangen. Je bent veilig bij hem. Een groot goed, of niet? Dus koester die wijsheid. Het is de grootste schat dat we hebben. Wat voor ons ligt, op uw schoot ligt, de Bijbel, is het volmaakte woord van God. Zijn wijsheid is daarin aan ons meegedeeld. En we zouden het als een grote voorrecht mogen beschouwen om dat te mogen onderzoeken.
En het is dus de meest zinvolle bezigheid in je leven. We zijn het ons misschien niet altijd bewust, maar als je de Bijbel open doet, zijn het woorden van de levende God. En iemand heeft wel eens gezegd, de Bijbel is het enige boek, als je dat leest, waarvan de schrijver altijd aanwezig is. En klopt ook. En hij is ook nog in ons hart. En hij heeft één verlangen om dat woord van God aan ons steeds duidelijker te maken. En daardoor krijg je meer zicht op zijn wijsheid. Ik lees u eventjes Colossenzen. Ik denk dat ik daar de avond maar mee zal afsluiten. Om te laten zien dat dezelfde gedachte ook in het Nieuwe Testament naar voren gebracht wordt. In Colossenzen 1, vers 9 eerst. Er staat: waarom ook wij van die dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden, dus de gelovige Colossenzen, en te begeren, te vragen, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk verstand. En er staat achter wat het uitwerkt, opdat gij moogt wandelen waardiglijk de Heere, tot alle behagelijkheid in alle goede werken vruchtdragende en wassende, dat wil zeggen opgroeiende, in de kennis Gods. Dus het gaat om wijsheid en geestelijk verstand. En daarna nog hoofdstuk 2, vers 3. Ik heb het al een paar keer geciteerd, maar daar staat over Christus uit vers 2. In de welke, in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En toen heb ik wel eens iemand horen zeggen van, nou, dat kunnen we ze niet weten. Als ze in hem verborgen zijn, kunnen we ze niet weten. En wat zegt de schrift? Dat wat het oor niet heeft gehoord, dat wat het oog niet heeft gezien, wat in het hart van een mens niet is opgeklommen, dat heeft God bereid voor degenen die hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. En de dingen die ons van God geschonken zijn, kunnen we dus door zijn geest leren verstaan. Dus ook alle schattende wijsheid die we in Christus verborgen zijn, kun je leren verstaan, want hij geeft zijn geest en hij geeft wijsheid, hebben we gelezen, aan ieder die dat wil ontvangen.